Als het goed is
Ik
zijn
ben
we
heel
allemaal.
goed, ik ben heel goed de stream in de gaten te houden. Kan iemand meteen ook even luisteren of alles het doet? En dan heet ik iedereen ondertussen welkom. Welkom terug bij Game Over Live, de Gameliner podcast met nieuws, reviews en allerlei bizarre meningen die je gewoon waar je niks aan hebt. Altijd fijn. Ik ben hier met Claudia de Rat en Jolien de niet carnavalvierder. Hallo allemaal.
Hey.
Hallo.
En jij bent Eeyore?
Nee, ik ben konijn. Voor deze editie ben ik Russian Rabbit. Nee, want we gaan het hebben over Atomic Heart. Daar moeten we het even over hebben natuurlijk. We gaan het hebben over wat jullie gespeeld hebben. Ook altijd interessant. En we hebben nog heel veel interessante onderwerpen voor je klaar liggen. Dus laten we gewoon beginnen met het eerste jingletje. Want ik moet Rudy natuurlijk gewoon wel even horen. Anders ben ik zo sad.
Oké, en welke is het?
Ja, wat gaan we spelen? Uiteraard.
Wat gaan we spelen?
Nee, wat hebben we gespeeld? Jezus. Je weet gewoon weer
wat
een podcast weg, Claudia.
Nee, weet ik niet. Dit is mijn tweede keer als Streamlabs host. Ik heb pas één keer eerder aan de knoppen gezeten. Als het goed is, was hij zo afgespeeld.
Ja, het is zo fucking leuk. Zeg maar. Normaal gesproken, als je het heel goed doet, weet je wel. Als Joe Rogan heb je van Jamie, pull up that clip, weet je wel. Je hebt zeg maar nu Jamie, maar bij ons is gewoon technische mankementen. Waardoor
ik heet extra dan ook nodig, geen Jamie. Je kunt het mij niet kwalijk nemen.
Nee, weet ik. Maar goed, welkom allebei. Leuk dat je zijn. En laten we het gewoon hebben over wat jullie gespeeld hebben afgelopen week. Jolien, laten we bij jou beginnen. Al is het denk ik wel een open deur intrappen bij jou. Wat heb jij gespeeld?
Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, uit angst voor de comments.
Hoezo?
Ja, ik heb een bepaalde simulatiegame gespeeld. En
waar je spreuken doet?
Onder andere, maar ook een ander, a.k.a. de Sims 4. Daar was ik ook... Spelkasten.
Hey, relax, ik ben nu host, hè. Ik heb het echt maar al een paar honderd keer niet gehoord, dus ik kan het nu even hebben dat je weer de Sims 4 zegt. Hey,
nee,
top man.
Nee, maar ik heb ook Hogwarts Legacy even gespeeld weer. Maar ik doe rustig aan, want ik wil er gewoon lekker induiken, alle details ontdekken. Ik ben gewoon rustig al uit hoe ik het aan
Een of andere gek in de chat heeft zich geabonneerd op via Prime voor 16 maanden. En dan zal ik dat voor je voor. Ik weet niet of het nou, wordt het nu afgespeeld of niet? Of moet ik het nu
Het is zojuist afgespeeld. Ik hoorde hem via Streamlabs.
Oké, moet ik het nog een keer doen?
Jij moet het ook gaan zingen, zeg maar.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the year starts coming and I don't stop coming. Fat to the rule. En dat was het. Ja, sorry. Toen liep je af.
Oké, één moment. Je gaat even klippen.
Ja, dat was inderdaad wel
Ja, cheers. En bedankt voor de sub.
De 16 maanden Prime sub was het wel waard, ja.
Ja, inderdaad. Jolien, Hogwarts Legacy. Ik wilde vragen, hoe ver was je in het verhaal? Heb je het onderhand uitgespeeld? Of ben je nu gewoon een beetje...
Ben je al 35 uur bezig? Ja.
Nee, ik ben denk ik nu bijna op de helft.
Op de helft? Oké, heftig. En ja, waar hou je dan nu ongeveer mee bezig?
Ik ben nu met allemaal sidequests bezig, vandaar dat ik pas op de helft ben.
Oké, want die sidequests zijn dusdanig interessant om je daarmee bezig te houden?
Ja, best wel.
Oké, fair enough.
Echt de manier waarop je dat ook vraagt, Bram.
Ik voelde gewoon dat ik weer bijna geshamed ging worden, maar nee.
Nee, kijk, ik moet denken aan wat Anita mij vorige week zei. Van, ja, dat is ja, ik zou die sidequest helemaal nergens op en alles wat je doet is eigenlijk voor de main quest. Ik moet jullie allebei nog trouwens in de podcast hebben, want nu heb ik Jolien, maar ik heb er al niet Anita. Dus ja, ik kan niet voor Anita boos zijn, want ja, ik heb die fucking game niet gespeeld.
Nou, het is de sidequest, ik snap Anita's punt wel, maar het is puur dat eigenlijk ze slaat nergens op. Maar eigenlijk, ik ben vooral op zoek naar de details, de easter eggs en alle geheimen. Want die zijn echt geniaal. En zo, je hebt bijvoorbeeld, dan loop je een gang in en je weet dat in de hallen zijn de... Ja, in Hogwarts leven, zeg maar, die harnassen van die ridders. En toen liep ik een keer door zo'n gang heen met twee ridders en eentje was aan het Die was gewoon aan het mompelen en aan het zingen. En opeens uit het niets kwam die ene tot leven en ging hem helemaal kapot met.
Ja, die heb ik ook gezien toevallig, ja. Van die, hoe heet ook die hele populaire streamer met dat lange blonde haar. Ashimi Gold of zo?
Asmongold.
Ja. Asma Gold, wat?
Asmongold.
Oh, oké, okay. Nou, die doet. Ja, dus hebben we gezien met die specifieke clip. Maar dat is wel nice, dat als ontwikkelaars een beetje de tijd hebben om echt de wereld een beetje tot leven te laten wekken door middels van de vele details. Nice.
En onlangs vond ik er ook een met dat studenten mogelijk een Leviosho-spel hadden afgevuurd op een medestudent. En dan dat ze hem proberen naar beneden aan het trekken zijn om hem te redden, zeg maar. En dat, oh shit, we moeten nog een werkstuk afmaken voor geschiedenis. En dan laten ze gewoon zo zweven, lopen ze gewoon weg. En ja, dus je ziet dat zo'n student zo rond zijn van, hé, laat me niet alleen! Echt, ik vind het echt zo leuk.
Nou, nice. Ik zie dat Kevin ook Crucio geleerd heeft en die zie ik al mensen martelen. Dat is wel nice. Dus er is in ieder geval één Harry Potter fan in het huishouden, Claudia?
De enige.
De enige, oké, okay, de enige. Wat, ja, is, wat is Crucio?
Moet er wezen.
Wat is Crucio?
Het is een spreuk waarmee je mensen kan martelen.
Is dat martelen is best wel een breed begrip.
Nee, gewoon letterlijk. Als je die gewoon, spreuk doet, dan heeft hij gewoon heel veel pijn overal.
Auw.
Ja.
Het is pijn. Het is een van de Unforgiving cursus, zeg maar. Maar die mag je gewoon vrij gebruiken in Hogwarts Legacy voor zo'n reasons.
Ja, dat zag ik dus ook inderdaad. Gewoon als je fucking Avra-Kedavra op studenten doet en die vallen dood neer. Die teachers zijn like, oké, okay, lol, what the fuck. Voelt me niet.
Ja, dat vind ik wel. Er had wel iets van een moraal systeem in mogen zitten.
Maar dat is dus exact een game mijn over. Probleem met Harry Potter. Gewoon dat magie... Nee, magie is in Harry Potter een enorme deus ex machina. En dat kan gewoon niet. Er zijn spreuken waarmee je andere mensen letterlijk gewoon poef dood kan maken. En ze zeggen, oh nee, dat mag allemaal niet. Want dat is niet goed. Maar als je het doet, dan maakt het geen zak uit. Want er is toch niemand die er wat aan kan doen, weet je wel.
Nah,
en dat zie je in de boeken en in de films zie je dat ook. Like, die spreuk wordt meerdere keren gebruikt. En er zijn geen repercussies.
Weet je wat, ik ga me niet aan branden, weet je. Jolien, dit is jouw turf. Doe je ding.
Nee, ik ben het
gelijk heb.
Het is, ze heeft hier wel gelijk in, want ik zat ook zo van, ja, eigenlijk had je, als je die gesproken gebruikt, had je meteen naar Azkaban gegooid. En dat was zo leuk geweest, dat je dan naar Azkaban wordt gezet en dat je dan een ontsnapping sequence kan doen. Dat had ze dan een beetje kunnen oplossen.
Ja, dat er in ieder geval iets van een incentive gewoon, is om niet iedereen maar kapot te maken.
Een game over scherm zou ook voldoende zijn, weet je wel. Je hebt net iemand fucking vermoord. Je bent van school af, doei. Ja.
Nee, of gewoon dat je inderdaad een Dark Wizard een beetje een Voldemort-transformatie ondergaat. Dat je
ja, dat wordt wel heel uitgebreid. Daar moet je echt heel de game op bouwen. Zo'n beetje. Dat doet een beetje denken aan dat spel Jedi Knight. Daar kon je ook kiezen van, ging je naar de Light Side of the Force of de Dark Side. En als je dan de Dark Side quest deed, dan kreeg je die powers. Maar ook het plot ging dan zeg maar daarnaar vormen als het ware. En dat is volgens mij bij Hogwarts Legacy niet echt
het
geval.
Ja, maar het was wel beloofd eigenlijk. Want ze zeiden, vorm jouw legacy in Hogwarts Legacy.
Nee, maar het is gewoon de beste game van het jaar al, heb ik gehoord. Dus, maar niet
van meerdere mensen. Wel.
Van meerdere mensen.
Ik zeg niet dat het een slechte game is. Ik heb het letterlijk een heel hoog cijfer gegeven op gameliner.nl. Want wauw. Maar het heeft wel minpunten, ja. En hoe langer ik speel, hoe meer ik denk van, ja, het had iets beter in sommige dingen gekund. Iets meer nadenken, iets meer tijd.
Hey, het is de eerste Harry Potter game in weet ik hoeveel jaar. Ik denk dat ze trots kunnen zijn op wat ze in ieder geval neergezet hebben. En er is ruimte voor verbetering, klopt.
En het is letterlijk hun eerste AAA game, dus. Als dat
Triple A. Ja, is goed. Daar kijken we nog eentje van. Daar hebben we het zo over. Claudia, wat heb jij gespeeld?
Wat heb ik gespeeld?
Wacht.
Oh.
Ik moet de chat herkennen. Ik ben vergeten dat ik host ben.
Ja. Hallo, herken de chat dan even.
Wacht, Friendly Flyer staat niet aan volgens Kevin. Dus je kan basically niks tegen je meester doen. Oké, dat is weird. Want ik heb wel... Misschien zijn het dan mensen die een game gemod hebben. Want ik zie inderdaad mensen gewoon studenten zeg maar gewoon kapot maken. Maar dan is het wat voor je logischer dat inderdaad de andere NPC's er niet op reageren als het ook gewoon niet intended is, zeg maar. Fair enough.
Maar dat is dan wel weer jammer.
Ook.
Want
maar
er
ook
wordt
weer
wel gezegd van, ja, weet je, je kunt je eigen legacy scheppen, je kunt je eigen verhaal maken, je kunt kind of evil, kind of good, weet je wel, een beetje à la, ja, misschien niet helemaal Fable of zo, maar van wat ik heb gehoord, maken je keuzes niet uit. Want het einde van de game is toch voor elke, like, elk pad wat je bewandelt hetzelfde. En als je dan ook nog eens niet echt evil kunt zijn, of niet eens de mogelijkheid hebt om evil te kunnen zijn, dan, ja, dan is dat best wel jammer. Like, waarom geef je dan die spreuken mee? Als je er toch niet evil mee kunt zijn.
Maar ook als je ze gebruikt op de zogenaamde bad guys, dat is nog steeds een soort hate crime, toch? Je kan toch als agent ook niet een shotgun pakken en een winkeldief kapot schieten of zo?
Nee, want er wordt letterlijk gezegd dat die spreuken gewoon verboden zijn om te gebruiken.
Ja, forgiving curses.
Je mag ze niet gebruiken, maar dan denk ik van, waarom krijg je ze dan op school geleerd?
Nee, je krijgt ze niet op school geleerd. Dat is niet waar. Je leert ze met een sidequest.
Ongure types.
Maar Harry krijgt hem wel op school geleerd, toch?
Nee. Nou, hij krijgt ze te zien, maar hij krijgt ze nooit geleerd.
Oh, hij krijgt ze te zien, oké.
Okay. Dat is zeg maar... Ik heb het toevallig gisteren gezien in de film.
dat is ook een beetje weird, hè? Zie je dit?
Ja, zie je dit? Dit is super cool, maar dat mag je nooit doen.
Ja, precies. Want, zie je dit? Vet, hè? Nooit doen. Echt maar nog nooit. Verboden.
Wink, wink.
En toen deed hij het toch. Oeps.
Ja, Harry heeft volgens mij nooit... Wel, hij... Dat is ook nog raar, want hij heeft volgens mij 2 keer Crucio gebruikt en 1 keer Afracadabra. Maar omdat hij het niet meende, omdat hij goed was...
Ja,
dan
omdat
hij niet...
het niet meende. Ja, dat is dus die Deus Ex Machina waar ik het over heb. Ja, je dan mag als spreuk niet gebruiken. En als je dat wel doet, word je verbannen naar Azkaban. Behalve als je Harry Potter heet, want ja, deze reden.
Nee, maar als je het niet meent, als je stiekem diep van binnen iemand niet pijn wil doen of niet wil vermoorden, dan werken die vloeken dus niet.
Maar bij Harry werkte het toch wel?
Nee, hij werkte het niet.
Niet?
Nee, hij had het, werkte het niet volledig. Dus daardoor kon Bellatrix...
Er zijn ook nog gradaties en hoe dood iemand gaat.
Ik wil je een beetje dood hebben. Dan werkt het niet, je moet hem helemaal dood hebben.
Just a tip.
Ik wil gewoon dat zijn been afsterft.
Oké, ja.
Oké.
Maar verder,
die vraag,
ja,
goede avond. En what the fuck, Bram Claudia? Oké, ik ga nu weer even je bubbel laten barsten. In het zuiden van Nederland vieren ze carnaval altijd ongeveer rond februari. Dan verkleden mensen zich en drinken ze heel veel. Dat was het. Claudia, je had Stardew Valley gespeeld, hoor ik.
Ja. 300 uur was toch niet genoeg? Daar heb ik een paar bij gedaan.
Wat was niet genoeg?
300 uur. Ik heb nabij in totaal over alle platformen zo'n 300 uur in Stardew Valley zitten. En ik dacht, het kunnen er altijd meer zijn, dus ik heb er wat meer bij gedaan vandaag.
Oké, wat heb je vooral uitgevreten daarom?
Nou, ik ben een nieuwe farm gestart. Dus ik heb vooral heel veel pastinaken verbouwd.
Goed, waarom van alles wat je kon kiezen, pastinaken?
Dat is
ook
waar je
typisch voor jou, hè?
Dat is, nee, dat is waar je mee begint. Dat zijn de eerste zaadjes die je krijgt van de burgemeester. Die kun je planten. En ik wilde een gold quality pastinaak. Dus heb ik er nog veel meer geplant en geoogst. Hmm. Ik moest er 5 hebben. Ik heb er nu 4.
Oké.
Okay. Bram heeft alle hoop in ons verloren voor vanavond.
Nee, nee, echt niet. Stardew Valley is een sterk spel.
Meesterwerk.
Een heel erg belangrijk spel. Misschien wel, ja, sowieso wel de grondlegger voor het indie farming sim subgenre.
Ja.
Als we het zo kunnen noemen.
Ja.
Dus geen argumenten daar. En zijn die vragen waarom we ook niet aan de zuip zitten? Hoe weet jij dat? Je weet niet wat ik in mijn koffie doe. Elke dag.
Jij weet niet wat er in mijn Red Bull zit?
Schet ja, vodka, huts. Nee. Het is gewoon lekker op thema. Mm, lekker. Fucking konijn naar mijn mond. Ja. Vies kutpak. Anyway. En verder nog iets trouwens.
Alles gewoon goed met ons.
Ja, nee, zeker. Zeker. Stardew Valley, had je verder nog iets op de planning?
Nee, niet per se. Everspace 2. Moet ik nog steeds opstarten?
Oké. Dan gaan we het nu nog niet over hebben.
Nee.
Weet je wat we gaan doen dan? Dan ga ik jullie gewoon... dan ga ik even uit mijn hostpositie zo. En dan geef ik die aan jullie zo, hier. Want ik mag... jullie alles vertellen over Atomic Heart.
Alles.
De game komt... Bijna alles. We gaan het niet te veel hebben over de plot en bepaalde spoilers, want dat mag niet. Dan krijg ik...
Klappen?
Een pak slaag, ja.
Dus we gaan het daarover hebben.
Naar Azkaban verbannen?
Ja, toevallig wel. Maar, ja, alleen dan de Russische versie van.
De mentors kiss van de ontwikkelaar.
Nee, dan moet ik naar Siberië waarschijnlijk. Nee, Atomic Heart komt morgen uit op de 21ste. Veel mensen zijn nu al aan het spelen, omdat als je je Game Pass profiel op Nieuw-Zeeland zet, dan ga je al erin. Dus veel mensen maken daar gebruik van.
Nice.
Ja, top. Ik bedoel,
word je daarvoor ook naar Azkaban voor?
Play the system. Nee, denk ik niet. Ik heb wel gezien dat veel mensen toen begonnen met de 0,4 versie van de game. In plaats van de 1.0, dat is niet zo handig.
Oh.
Maar ja, dat is de risico's van het vak. Anyway, brand los, zou ik zeggen.
Nou, okay, jullie?
Oh. Ik heb mijn vragen voor me. Oké. Okay. Ik heb heel veel voorbereid.
Ja, you better.
Oké. Okay. Ik mag niet vragen van wat het verhaal is, maar hoe lang duurt de main story quest ongeveer?
Ik heb Atomic Heart gespeeld op... laten we nog heel even één stapje terug doen trouwens. Nu realiseer ik me ineens. Als je niet weet wat Atomic Heart is. Atomic Heart is een FPS actie RPG die zich afspeelt in 1955, waarin de Sovjet-Unie een technologische doorbraak heeft gehad en dus nu ook de grootste wereldmacht is op de planeet. En nu staan ze op het punt om een nieuwe update in te voeren van hun... een soort collective AI, het systeem wat alle robots verstuurt. Alleen een paar dagen voordat het gebeurt, gaat het gruwelijk mis. En jij bent agent P3 en jij gaat achterhalen wat er fout gegaan is. Oké, goede basis.
Seems like a nightmare.
Ja, was het ook. Ik heb de game opgestart op Armageddon, oftewel hard mode. Want ja,
serieus?
Ja, tuurlijk, dat vind ik fijn.
Ja, blijft tryhard.
Ik ben super tryhard, dat is echt niet normaal. Maar ik denk zeg maar bij games waarbij horror een aspect speelt, moet je jezelf niet makkelijk maken. Want als het makkelijk is, denk je van, oké, ik ben niet bang voor je, want ik schiet in één keer je kop eraf en dan betekent je niks meer voor mij. Ik ben ongeveer, denk tussen 20 en 25 uur bezig geweest met de main quest. En ik heb misschien 1 of 2 sub-dungeons tussendoor gedaan.
Oké, dus je bent er wel even mee bezig.
Ja, ik heb flink veel nachten doorgegrind, inderdaad.
Nice. En wat is jouw favoriete onderdeel van Atomic Heart?
Ik denk dat het een mix is van zeg maar gewoon hoe het zichzelf vormgegeven heeft. Hoe verrassend het uit de hoek komt op meerdere momenten. En de combat. Combat heeft zeg maar een heel erg zwaar gevoel tot zich. Als je zeg maar in een vuistgevecht zit met dat jij tegen een robot vecht en je hebt alleen maar een bel. Alle impact van die bel, dat voelt echt, echt heavy aan, zeg maar. Dus de combat voelt goed. En dat is nice. Er zit veel variatie in. Veel verschillende vuurwapens die je kan mixen met je power glove powers, zeg maar. Dus je kan ze zappen, je kan ze in de lucht juggelen, zeg maar. Al dat soort dingen. Dus ja, die drie onderdelen zijn denk ik wel waar Atomic Heart de hoogste ogen gooit.
En wat is jouw favoriete wapen om te gebruiken in de game? Of kom ik niet op spoilergebied?
Nee, zeker niet. Er zijn 2 wapens die mijn beste vrienden waren. In de eerste paar uur de shotgun. Omdat...
shotgun guy.
Ik ben een shotgun guy, sowieso. En het was heel belangrijk dat zeg maar in de eerste uren, waar ik nog een beetje fragiel was, dat als er robots op mij afrenden, dat ik ze even op afstand kon houden, zeg maar. Van even een schot en dan vlieg ze even 2 meter terug en dan kan ik ook even, mezelf even goed neerzetten en kijken wat ik ga doen. Op een gegeven moment was zeg maar, kwam ik tegen een bos aan. En ik heb hem gescand. Hij stond, hij is weak tegen melee. Alleen dat melee wapen dat ik had, dat sloeg nog geen deuk in een pakje boter, weet je wel. Dus ik dacht, ja, fuck it. Ik was 3 keer gewoon compleet verkracht door dat ding. Dus ik denk, oké, nou ben ik er klaar mee. Ik ga even een nieuw wapen bouwen. Toen had ik de snowball gebouwd. En dat is zeg maar een soort gigantische hamer / bel. En daar kan je gewoon heel erg leuk gewoon zo bonk mee doen. En dat vond ik wel leuk. Dus die 2 zijn mijn favoriet.
Cool.
Dus je maakt je eigen wapens in die game?
Nou, je kan zeg maar... je hebt zeg maar een crafting systeem. Je gaat zeg maar door alle kamers heen. Je verzamelt alle materialen. Je verzamelt zo'n lijken. Dus dan heb je je metaal, je biomateriaal, je glas, alles dingen. En je hebt een bepaalde relatie met een 3D-printer.
Oh.
En als je haar genoeg spul geeft, dan print zij wapens voor je. En ammunitie en dat soort dingen.
Wat?
Je hebt een romantische plot 3D-printer.
Nee, het is een abusive relationship. Het is geen romantiek te vinden, helaas.
Okay. Dus helaas? Dus geen
Nee. Niet echt.
Oké.
What else?
Nu ben ik nieuwsgierig naar die 3D-printer. Kan je daar ook mee interacten? Of is het alleen, je geeft het en dan...
Met die 3D-printer? Nee, er zijn wel een aantal keer dat ze met elkaar wat dialoog uitwisselen. Want je gaat met haar... je komt daar om zeg maar je wapens te upgraden. Maar je komt ook daar om je eigen persoonlijke status te upgraden. Dus via je handschoenen als het ware. En je inventory kan je daar ook fixen trouwens.
Oké.
Jee. Heb jij een vraag, Claudia?
Nou, ik vroeg me altijd af... wat Atomic Heart nou eigenlijk voor game is. Want de trailers die ik zag had ik zoiets van... Oké, de fuck kijk ik naar. En toen werd mij verteld, volgens mij door jou, Bram. Mm-hmm. Of ja, het is een beetje Bioshock-achtig. Daar moeten we een beetje aan denken.
Ja.
Bioshock is natuurlijk een enorm grote franchise wat dat betreft. En dat zijn ook enorm grote schoenen om te vullen. How does it hold up? Lijkt het een beetje op Bioshock? Doet het een beetje dezelfde ding of doet het het misschien beter?
Ja. Doet het beter, vind ik lastig. Vaak niet. Maar vaak ook misschien in sommige onderdelen misschien wel. Bijvoorbeeld vind de combat, wat ik zei, vind ik misschien wel beter als wat we in Bioshock gezien hebben. Er zit natuurlijk ook wel een flinke gap in qua tijd.
Zeker.
Maar vooralsnog, ja, het is een beetje weird hoe Atomic Heart zichzelf had gepresenteerd. Want eerst was het heel erg van, oh, dit is Bioshock. En toen was het een periode van dat mensen dachten van, oké, dit is geen Bioshock. En nu is het weer van, ja, het is best wel Bioshock. De inspiratie is zeker te zien. Niet alleen de eerste Bioshock, maar dan ook Bioshock Infinite. Dat zie je heel erg terug in het eerste uur van de game.
Oké.
Dus een beetje qua stijl, een beetje qua thema's zie je dat ook wel vooral terugkomen. En de combat is zeker wat te vergelijken met voornamelijk Bioshock 2, waarin je zeg maar één hand vrij hebt om je powers te doen en andere hand vrij hebt om je vuurwapen te gebruiken. Mm-hmm. Ja, wat je ook een beetje in Prey gezien had. Dus ja, ik denk dat het wel te vergelijken is met Bioshock. Het probeert ook wel echt een narratief te schetsen wat ook wel echt freaky is en wat veel plot twisten kent.
Oké.
Ik ga niet zeggen ja, wat die zijn überhaupt, maar ik ga ook niet zeggen of ik het beter vind dan Bioshock. Ik denk het niet. Ik denk dat het ook heel, heel fucking lastig is, want Bioshock is gewoon een van de beste verhalen in videogames.
Zeker voor een shooter.
Zeker voor een shooter, ja. En ik denk dat Atomic Heart ook meer een FPS is dan actie-RPG, waarin Bioshock toch wel meer licht richting de RPG-kant leunde, had ik het gevoel. Vind ik
Oké, want zitten Atomic er Heart... RPG-elementen in Atomic Heart?
Jawel, je kan met NPC's praten, dialoog kiezen. Je personage kan je upgraden dat je een bepaalde beeld krijgt, zeg maar. Dus er zijn wel... En je kan ja, je wapens ook aanpassen op verschillende ja, attributen, dat het ook een heel ander wapen wordt. Bijvoorbeeld, ik had een rocket launcher. En die heb ik uiteindelijk door genoeg onderdelen te vinden in de dungeons, kon ik uiteindelijk 3 kogels tegelijk reloaden. En waren die rockets ook homing geworden, zeg maar, dat ze... targets achterna zaten.
Nice.
Dus er is wel wat variaties vinden. Kijk, het is niet zeg maar een RPG als in... Ja, als in een Fallout of zo. Weet je, dat je een factie kiest. Dat je een hele andere storyline opgaat. Het is vrij lineair in dat opzicht. Dus is het een actie-RPG? Ja, maar niet dusdanig. Het heeft RPG-elementen, zou ik eerder zeggen.
Oké. En als er één ding aan de game zou zijn wat je zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?
Goeie vraag.
Ja. Weet je wat het is? Atomic Heart is een heel ambitieus project. Dat zie je aan hoeveel tijd ze erin gestoken hebben en hoe gepolished het design is, weet je wel, dat soort dingen. Maar het heeft ook heel veel ideeën nog, die zeg maar een beetje in het rond zweven, maar die niet echt elkaar aanvullen of met elkaar verbonden zijn. Zo is bijvoorbeeld een sort of open world, maar het is best lastig om die zeg maar gewoon door te trekken. Het is best lastig om die echt te exploreren, omdat er best veel barrières overal zijn. Dus het is een open wereld. Wanneer je bovengrond bent, is het een open wereld, maar het is heel erg lineair in dat opzicht. En het is heel moeilijk om, om de verschillende plekken weer te bezoeken. Er is niet zoiets als fast travel of zo. Je moet heel wat pokken aan het lopen. En als er dan constant robots zijn die jou proberen te af te slachten, dat is gewoon... Dat duurt lang voordat je dan er bent.
Ja, dat is wel een beetje omslachtig dan.
Dat is een beetje omslachtig lastig.
Is denk ik het beste woord, ja. Ik gok ook dat zeg maar dat hier nog wel verandering in komt. Want ja, dat is ook wel weer hoe een beetje ons ja, nadeel aan deze job is. We kunnen zeggen wat we nu al vinden, hoe het nu is. En over 2 maanden zijn onze klachten misschien niet eens meer aanwezig, omdat het al een patch erin gejaagd is.
Ja, precies.
Maar ik denk dat het
misschien... Dat ook kan.
Ja, dat is zeker goed. Zeker goed. Alleen, dan vraag je je wel af, zeg maar, in hoeverre gaat dit nog veranderen? En in het geval van Atomic Heart, misschien was het gewoon beter om dit helemaal lineair te houden. Ik denk niet per se dat de open wereld nodig was. En zeker niet als je kijkt met hoeveel tekortkomingen de open wereld komt en hoe omslachtig het uiteindelijk is om daar nog doorheen te gaan. Dus ik denk dat.
Alright. Duidelijk antwoord.
Ja, misschien de Engelse dub gewoon verwijderen, want dat ging echt nergens over.
Nee? Was die zo slecht?
Nou ja, ik heb het gevoel dat heel erg van het dialoog echt geschreven was voor Russische termen, Russische taalgebruik. En als je dat in Engels doet, dan komt het echt heel onnodig agressief eruit de hele tijd. Heel erg zeikerig. En ik denk dat het wel... Kijk, ik heb het eerste uur gedaan in Engels. Toen dacht ik van, nee, ga ik niet doen. Ik ga het Russisch zetten, want dit gaat niet. Dus ja.
Oké, okay, maar wel cool dat de game dan ook volledig in het Russisch gevoiced over is.
Ja, het makes sense, right? Ik bedoel, het speelt zich af in Rusland tijdens een alternatieve historie. Nee, I know. Nu je het zo zegt, misschien is het zo. Ja, heel vaak heb je...
De enige games die dat echt hebben, dat zijn Japanse games.
Die ook een native tongue, zeg maar.
Japanse voice-over hebben. Maar de meeste andere games, zeker als ze in het Westen zijn gemaakt, is gewoon standaard alleen maar Engels.
Ja, en dat is wel weird natuurlijk. Want
of
eigenlijk
Engels
wil
met
je...
een heel zware accent.
Ja, dat is echt fucked. Dat is zo vervelend. Ja. En ja, ik vind het zelf ook altijd chiller als, zeg maar, als er een game is die echt gefocust is op een bepaald continent of zich afspeelt, dan vind ik het ook altijd weird om de Engelse dub aan te zetten. Dan denk ik, ja, maar we zijn toch niet in fucking Amerika of zo? Weet je wel?
Ja. Nee, ja, ik noem dat altijd het Tokyo Drift effect. Tokyo Drift, dat ze dan naar Tokyo gaan, zeg maar. Dat ze naar zo'n Japanse school gaan en iedereen praat daar Engels.
Ja, oké, ja. Fair enough. We krijgen groeten van onze eigen Prins Kernafval. Thanks, man. En hopelijk heb je
Prins
een fijne carnaval.
Oké, nou snap ik hem. Really? Het duurde even, sorry. Traag vandaag.
Maar niet uit. Beetje komt het weekend, hè?
Nou.
Maar goed. Verder nog iets over Atomic Heart.
Ik heb nog een vraag gesteld.
Dan heeft jullie nog één.
Ik heb er nog eentje. Wat maakt Atomic Heart anders dan andere populaire post-apocalyptische robot games, films en series?
Wil je het vergelijken met iets?
Bijvoorbeeld iRobot, de film die toen... waar de robots ook in opstand kwamen tegen de mensheid.
Die fiets. Nou, zoals je stijl. Ik bedoel, als je kijkt naar dat... Het heeft een hele bijzondere stijl qua design en qua setting. Is het ook iets waar we eigenlijk gewoon heel weinig van zien. Dus dat is iets waar het heel verschilt in. En ik denk dat in veel van die robot opstandfilms... is het ook echt de robot die zegt van... Oh, ik word helemaal... Gek hier, ik haat mensen, ik ga opstaan, weet je, dat soort dingen. Dat is in Atomic Heart niet echt het geval. Ik denk eerder dat het meer de menselijke kant van sabotage eerder belicht, in plaats van wat echt zegt van robots zijn evil.
Ah, dus het zijn... Ik dacht dat het gewoon de robots zelf waren die in Atomic Heart in opstand kwamen, maar het is dus mens georganiseerd.
Ook niet per se. It's weird. Het is een heel, heel weird plot, maar dat vind ik wel nice. Want dat hou ik wel van een beetje iets waar je echt moet nadenken. En denk van, waar de fuck ben ik naar het kijken? Iets wat bij je blijft, zeg maar. Iets waar je ook over na gaat denken wanneer je de game hebt afgesloten. Dat is Atomic Heart sowieso.
Het is een beetje Bioshock Infinite verhaal.
Nee. Ja, ik snap wat je bedoelt. Alleen Bioshock Infinite vond ik meer een beetje... Oh mijn god, jullie vinden jezelf echt slim, hè? Jullie vinden jezelf zo fucking slim. Oh, leuk man, leuk. Nee, bij Atomic Heart voel ik niet die arrogantie of zo. Maar bij Infinite dat ik echt van, oh mijn god, shut the fuck up.
Oké, ik snap hem.
Nee, Atomic Heart is wel iets duidelijker in dat opzicht, maar het doet wel echt... Het speelt me met hele interessante thema's en het plot heeft ook echt bepaalde wendingen waarvan je echt denkt... What the fuck? Gebeurt dit nou echt? Oké, nou, let's go. Dus dat is wel nice.
Oké.
Nou, trouwens... Ja, het plot heeft ook wel wendingen of denkt van... Really? Komen we daar nu pas achter? Are you kidding me? Dus het is echt, it's give or take. Atomic Heart is sterk. Het is echt wel op sommige punten een hoogvlieger. Maar ja, het is Muntfish, eerste game waar ik net naar verwijfde. En dat merk je gewoon heel erg aan, hoe het soms in elkaar steekt, hoe ideeën soms niet helemaal met elkaar verbonden worden, hoe het af en toe technisch een steek laat vallen. Dus helaas geen Game of the Year, maar wel echt een game die ik sowieso zou aanraden. Zeker als je kan spelen via Game Pass, pak het even op, kijk of het iets voor jou is. Want het is echt ook een geval van, je ziet ook de reviews die online zijn, hè. Je hebt mensen die geven een 4 of een 5 en mensen geven een 9, 9,5. Het is echt typisch zo'n game die mensen heel erg gaat polariseren, denk ik. Het is maar net, zeg maar, waar de fouten gemaakt worden en waar de beste dingen in behaald worden. Het ligt maar net aan, zijn dat de dingen die jij heel belangrijk vindt in een videogame? Als je dan heel veel dingen waarde hecht aan bijvoorbeeld de open wereld, ja, dan ga je denken, kut. Maar als je heel erg veel waarde hecht aan het feit van hoe goed het eruit ziet, hoe de combat werkt en hoe het, zeg maar, bepaalde thema's aansnijdt, dan is het misschien wel iets voor jou. Zo, ja.
Ik ben wel nieuwsgierig een beetje geworden naar dit gesprek.
Ja, ik ook wel.
Ja, nice, nice. Ja, hij staat op Game Pass. Het is wel fucking 70 gig, dus maak er ruimte voor. Al is dat nog niet eens zo gek, hè, 70 gig, als je kijkt naar een fucking Warzone die 200 gig is.
I mean.
Maar goed. Ja, het is gewoon steeds wel een beetje jammer, maar it is what it is. Yeah. Alright, dan is dat ons Atomic Heart stukje. Claudia, wil jij het nieuws segmentje droppen?
Jazeker, Bram, daar komt ie.
Dit was het nieuws.
Als het goed is, was dat hem.
Hey, nice, nice. Ik wil met jullie hebben over Lies of P. De Souls-like Bloodborne-achtige Pinocchio game. We zijn wel een beetje zo ver nu, zeg maar, in dat gameland, hè, dat we dan gewoon dat soort termen kunnen verzinnen. Ja, het is een Bloodborne-achtige Pinocchio-game. Nice.
En iedereen weet wat je bedoelt.
Ja, dat is het leuke eraan, hè. Ik zag dit nieuwtje en dacht van, oké, okay, nice, we gaan niet te veel over hebben, want dan geven IGN te veel credit, dus fuck dat. Maar Lies of P... Pie? Lies of P? Nee, Lies... Oh, dit was een dingetje. Lies of Pie was die fucking tijger en die Indiër.
Nee, het is een Life of Pi.
Ja,
ja precies. Dat bedoel ik dus. Dit was vorige keer ook al een issue. Dus laat ik gewoon naar de centrale vraag gaan nu. Wat is jullie favoriete sprookjesgame eigenlijk? Want er zijn redelijk wat games uitgekomen met een sprookjesthema. Of die een urban legend pakken en dat helemaal kneden tot hun eigen kind. Jolien, wat is jouw favoriete sprookjesgame?
Ik moest echt er goed over nadenken. Als ik... Bijvoorbeeld Zelda is een grote favoriet van mij. En die is... die is voor grotendeels geïnspireerd van Shigeru Miyamoto door Peter Pan.
Daar hij komt, ziet er uit als Peter Pan.
Hij ziet er ook uit als Peter Pan. Dus...
Maar in ieder geval de outfit.
Dus daar...
Ja, oké.
Fair enough.
En ook Ocarina of Time was basically ook een soort Peter Pan verhaal. Met hij bleef voor altijd. Dus weet je wel, hij ging van jong naar oud en reisde door de tijd.
Mm-hmm.
Maar ik ben ook onlangs begonnen met Fable. En ik vind dat zo geweldig met die Britse humor.
Oh, Fable, dat... ja, oké. Okay. De eerste of...
Ja, ik ben met de eerste bezig.
Does it hold up? Of is het een beetje...
Het is verouderd, maar op zich, het is zo vermakelijk en de humor is goed verouderd, dus ik denk dat ik hem doorzet.
Oké, okay, fair enough, fair enough. Claudia, had jij nog bepaalde sprookjesgames?
Ik heb echt geen idee. Ik heb volgens mij nooit echt een game gespeeld die over sprookjes gaat of zo. Of in ieder geval niet sprookjes in de zin zoals wij ze kennen, weet je, Hans en Grietje, dat soort dingen.
Ja.
Voor zover ik weet, denk ik.
Ik moest bij dit onderwerp meteen denken aan... Alice Madness Returns.
Oh ja, die is er ook nog. Die wil ik ook nog spelen.
Ja, dat is het ding. Dat is misschien... dat is niet mijn favoriete sprookjesgame, want ik moet die ook nog spelen. Fair. Maar het geeft wel meteen indicatie van... inderdaad, dat meestal als games sprookjes pakken... dat ze het altijd ook gewoon niet... gewoon leuk en aardig kunnen doen. Dat ze altijd ook meteen weer zoiets extreems van moeten maken. En daar is Alice in Madness Returns misschien wel.
Ja, maar sowieso zijn de meeste, of in ieder geval de sprookjes van de gebroeders Grimm en zo, die zijn ook best wel dark, toch? Ja. Die zijn alleen ja, aangepast om het voor kinderen wat behapbaarder te maken.
Ja, vroeger was het voor mij helemaal niet het geval. Je had je ook niet zo'n film die ook Grimm heet of zo? En dan gingen de gebroeders Grimm alweer op zoek naar, hoe heet het?
Ja.
Als,
ik weet wat je bedoelt.
Ja, precies. Het is, ja... Ik moet even goed plot voor me denken. Want ik weet wel dat ik het gezien had toen ik heel jong was. En dacht van, oh, het gaat over sprookjes, wat leuk, jij. En toen, voor mij de eerste scène was meteen gewoon zo'n fucked up heks, zeg maar, die in dat camera kwam. Dacht van, oké, okay, nou top, doei. Dus dat.
Oké. Okay. Wacht.
Fijn.
Nee, ja, goed, oké. Okay. Misschien niet de beste sprookjes game of zo. Maar ik herinner me een game die ik gespeeld heb. Sonic and the Secret Rings.
Nice. Ik heb er ook nog eentje gespeeld. Die heb ik ook gereviewd.
Want Sonic, die wordt daar gedropt in de 1001 nachten. Arabische sprookjesboek ding.
Ja, is dat zo? Ik heb geen idee waar je het over hebt.
Sonic and the Secret Rings.
Ja, oké. En die gaat in een Arabisch boek.
Ja, volgens mij wordt Sonic letterlijk in dat boek gedropt.
Ah, oh, inshallah, Sonic. Is ja. Goed.
Is verder geen goede game. Maar nu je het... Je begon over Alice en toen dacht ik, wacht. Er moeten meerdere van dat soort games zijn. Die iets met sprookjes te maken hebben.
Nee, maar dat is ding. En volgens mij, ja. Die we vorig jaar tijdens de Xbox ja, E3-show, de zomershow zagen, was zo'n sprookjesgame, ook van Alice in Wonderland. Gemaakt van dezelfde die ook die Stranger Things-achtige game had gemaakt. Weet je nog wat ik bedoel? Echo Generations hadden we gemaakt. Die
ja,
Coco Cucumber of zo.
Ja, daar hebben we het volgens mij in een van onze video's over gehad.
Ja, volgens mij wel, ja. Ja.
En ik bedenk me nu opeens, die we het erover hebben, dat ik Scarlet Hood en Wicked Wood heb gespeeld.
Gaat dat over Roodkoper?
Dat
nee.
Was een hekje, toch?
Huh? Nee, ik dacht eerst toen ik de review kwam, een Roodkapje game. Leuk. Maar het bleek dus The Wizard of Oz-achtig. Komt... Huh? Ja.
Scarlet Hood en The Wicked Wood en je gaat niet over Roodkapje? Wat?
Nee. Maar The Wizard of Oz. Dan word je de Wicked Witch of the East. En dan moet je tegen de Wicked Witch of the West. Dus die groene heks. Die zitten dan, Aquafaba, die zitten dan in. Of Elfaba. En het is een puzzelgame.
Van Hedup, right?
Ja. Yeah. Hij was heel vaag. Maar die heb ik wel gespeeld. En dan word je achterna gezeten door de grote boze wolf. En dan moet je verstoppen af en toe. Dus het is allemaal sprookjesinspiraties. In een mishmash.
Ik heb de beste fucking sprookjesgame ooit. Maar we hebben straks nog een onderwerp waar die ook aan bod komt. Laat maar zitten, we gaan nu door met het feit dat Diablo 4 een open beta krijgt. Claudia, wat vind jij daarvan?
Wat vind ik daarvan? Ja, helemaal goed toch? Open beta's zijn altijd goed, want open beta's betekent feedback van de spelers. Als de studio daar wat mee gaat doen.
Als de beta ook niet, zeg maar, een week voor launch gebeurt.
Ook. En als de beta niet kut is of zo vol zit dat toch niemand hem kan spelen... Ja, er zitten haken en ogen aan. Maar open beta's zijn over het algemeen goed.
Hoe hoog zou jij Diablo ranken in zeg maar jouw persoonlijke favoriete franchises? Want ik heb het gevoel volgens mij dat Diablo best wel... Bij jou is close to heart, right?
Heel close to heart. Diablo is eigenlijk de game franchise die mij into PC gaming heeft gebracht. Als kind was ik ook al heel erg van de occult stuff... Demons.
Als kind zegt ze dan ook. Hè?
Nee, ja, ik vond
ik
dat
zie echt die, ik zie echt baby Claudia
dat,
zo.
Dat is nooit weggegaan.
Zo'n baby Claudia daar met zo'n pentagon in de kamer zo krijten. Oh, mooi. Dus ik heb kaarsen nodig, maar ik heb kaarsen nodig. En bloed van de geit. Nee.
Weet jij wel wat ik vroeger als kind deed?
Ja,
nee, maar
enough,
close to heart. Zeker close to heart. En ik vind het heel bitterzoet, weet je wel. Want Diablo 4 belooft... Een enorm grote game voor de fans te zijn. Want Blizzard had daarmee eigenlijk gezegd... al het goede van Diablo 2 pakken we, wat heel veel is. En dat mixen we met de nieuwe verbeterde combat van Diablo 3. En dat is gewoon... Dat is eigenlijk wat je wilt in een nieuwe Diablo game. En dan met veel verbeterde graphics en een nieuwe engine en whatever not. Alleen, ja, het is Blizzard.
En... Ik wou zeggen, je zegt nu al alsof het heel makkelijk is, maar heb je ook vertrouwen in het feit dat Diablo 4 gaat knallen?
Dat weet ik dus niet. Aan de ene kant hoop ik natuurlijk van wel, maar aan de andere kant ben ik gewoon de laatste jaren door Blizzard zo teleurgesteld.
Mm-hmm.
Kijk bijvoorbeeld naar wat ze met de Warcraft 3 remaster hebben gedaan. Wat ze met World of Warcraft hebben gedaan. Wat ze überhaupt aan domme acties hebben uitgehaald om in de negatieve publiciteit te komen.
Mm-hmm.
Dat telt voor mij ook heel zwaar mee. Dat ik echt denk van, ja, weet je, ik ga mijn geld niet aan Blizzard geven.
Ja, dames, het is eigenlijk wel gewoon handig als die fucking Activision Blizzard deal met Microsoft doorgaat. En een bepaalde CEO de straat op. En Diablo 4 Game Pass. Hé, hey, come on. Ik wil er ook niet voor betalen.
Ja, maar dat zou het dan wel een stuk beter maken, weet je. Dat ook gewoon, Game Pass doet zoveel voor game franchises. Kijk, tuurlijk, elke PC-gamer, elke Diablo-fan, die gaat Diablo 4 kopen. Die wil het uitproberen, die denkt, oké, dit gaat echt huge as fuck worden. Maar ik ken ook genoeg mensen die wel willen dabbelen in Diablo, maar die er geen 70 euro voor gaan neertellen. En daar is
ja, ik ook. Ik moet nog steeds beginnen aan Diablo. Ja, ik ken er best wel veel Activision franchises. Crash Bandicoot, Spyro, Diablo, dan als we ook even Blizzard meetellen. Waar ik oprecht inderdaad aan wil beginnen, maar ik denk van, ik wacht wel even, want, you know.
Ja, maar goed, Game Pass is dan wel weer gewoon perfect voor mensen zoals jij. En
ja.
Diablo is een game die draait op zijn playerbase. Hoe actiever de community, hoe groter de incentive voor Blizzard is om meer content toe te voegen, sneller content uit te pompen en de game langer te blijven ondersteunen. En
want ik zat
zolang
te kijken,
ze dat blijven doen, blijven de spelers ook.
Ja, precies. Ik zat ook te kijken naar... ik was even dat open bericht, open beta nieuwsbericht aan het tikken. En ik zat ook even op de site van Diablo zelf te checken. En ik las gewoon dat Diablo 3 bezig is aan een 28e seizoen. En die game is dus nog steeds gewoon bezig. Dat is heavy, toch?
Kijk, er is nog steeds een enorme spelersbasis die gewoon die game nog steeds speelt. En dat was destijds, toen Diablo 2 voornamelijk uitkwam, was dat de kracht van Diablo. Dat was destijds ook revolutionair. Dat je zo een gigantisch grote endgame had. Elke keer kreeg je een nieuw seizoen waarin je weer nieuwe dingen kon verzamelen en weer net een betere beeld kon maken. En dat gaf mensen genoeg incentive om elke keer weer opnieuw terug te komen en elke keer weer te grinden. En mensen doen dat nog steeds. En zolang mensen dat blijven doen, heeft Blizzard ook zoiets van, ja, weet je, laten we gewoon lekker nog steeds nieuwe content uitpompen. Helemaal goed. En zo houden ze elkaar tevreden. En als ze dat met Diablo 4 kunnen doen, als ze gewoon een steengroeie basis neer kunnen zetten die ze ook net zo lang weer blijven onderhouden, dan hebben ze aan Diablo 4 een enorm grote game. En dan zal dat ook de grootste franchise van Blizzard worden. Want mensen lopen bij bosjes weg bij World of Warcraft. Starcraft is niks meer. Overwatch is basically niks meer. Dus van Diablo moet ze het hebben.
Of is Call of Duty juist Activision alleen?
Call of Duty is Activision.
Oké.
Okay. Ja, en... Maar ja, en ook niet stervende. Want Call of Duty die verkoopt gewoon elk jaar belachelijk veel exemplaren.
Klopt, maar
niet
is in beginsel geen Blizzard game.
Nee, klopt. Ik weet trouwens niet of het ook hoe het nu met Overwatch 2 onderhand is. Ik hoor er alleen niet zo heel veel over. Ik zie wel eens een nieuwe seizoen. Ik elke keer de deur uit krijgen.
I mean, als je het lead geval... designer het schip verlaat vlak voordat je je game gaat lanceren.
I mean, ja. Yeah. Het is geen goed imago in ieder geval.
Nee, want dan weet je gewoon dat ondanks alles wat ze op de voorgrond aan hype proberen te creëren, aan de achterkant is het mis. Anders dan naai je er niet uit.
Ja.
Nee, het is... ik hoor geen goede verhalen over. Mensen spelen het omdat ze nog... Weet je wel, dat de franchise een speciaal plekje in hun hart hebben. Maar eigenlijk, als ze de keuze hadden gehad, dan waren ze liever teruggegaan naar Overwatch 1.
Wat weird is, want het is, volgens mij is het Overwatch 1, maar dan een ander shopsysteem eigenlijk.
Ja, het is Overwatch 1 met minor tweaks. maar wel ja, en
natuurlijk wel, met nu is het 5-5 in plaats van 6-6.
Ja, en dan ja,
klap,
ja,
zijn er nog wisten zo. Ja,
er zijn echt wel een paar dingen veranderd, maar om nou te zeggen, goh, we gaan een geheel nieuwe game lanceren waarvan we doen alsof het een sequel is, terwijl het het niet is.
Ja.
Het was voor mensen echt verwarrend, hè, toen ze aankwam met, wow, Overwatch 2. En ze zeiden letterlijk alleen maar Overwatch 2, dus mensen dachten, wow, er komt een nieuwe Overwatch. Oh, krijgen we dan nieuwe characters, nieuwe systemen, nieuwe verhalen, whatever. En gaandeweg gingen ze steeds meer informatie uitbrengen over Overwatch 2. En toen dachten mensen van, ja, maar dit is Overwatch 1 gewoon. Het is gewoon een hele grote update eigenlijk.
Ja, ik denk nog steeds dat het in hun beste interesse was om te wachten totdat de PvE-content klaar was. Die singleplayer campaigns die ze al heel wat jaar geleden beloofd hadden. Waar zijn die? Zijn die nog steeds niet af? Neem ik aan. Dus komen die nog wel? Dat
ja,
was toch het hele
idee? Dat was wel beloofd, hè? Dat eigenlijk elk personage zijn eigen achtergrondverhaal had. En dat je die met PvE-content, dat je daar zeg maar doorheen kon spelen. Maar dat is mondjesmaat is dat gebeurd. Die content is in ieder geval niet uitgebracht op de manier zoals destijds beloofd werd. En dat was ook de belofte van Overwatch 2. Hè? We hebben veel meer PvE-content, veel meer singleplayer, veel meer story. Maar volgens mij is het helemaal niet zo.
Het grappig, want een paar jaar geleden was natuurlijk een buzz. Live service was echt zo'n buzzword. Weet je wel, dat heel veel mensen wilden. Of heel veel marketingbedrijven wilden gebruiken. Om te zeggen dat hun game heel lang support zou ontvangen. Over een live service game. Je krijgt heel veel jaren, kan je er plezier mee beleven. Ik heb het idee dat het sentiment rond dat woord ook gewoon echt gekelderd is. Als mensen nu live service horen, denken ze: ah, fuck.
Dat mijn portemonnee wordt weer leeggetrokken.
En de content is niet compleet op launch. Dat soort dingen, inderdaad. Misschien ook wel een goed iets. Want ik denk dat we inderdaad... Live service? We hoeven toch niet... Elke game hoeft toch zo fucking lang door te gaan?
Nou ja, goed. Kijk, weet je, als je kijkt naar live service... We hadden het net over Diablo. Als er iemand weet hoe ze een game jarenlang moeten ondersteunen... Dan is het Blizzard wel. Maar for some reason zijn ook zij... Like, van hun voetstuk gevallen of zo. Waardoor ze gewoon... Zijn magic... touch zijn verloren of iets.
Maar... Misschien te veel bezig zijn geweest met het geld verdienen met die games in plaats van...
Ja, had een te dikke vinger in de pap, denk ik.
Zou kunnen.
Ja, was er niet ook recent, volgens mij heb ik daar de berichten over gegeven, dat er bij Blizzard toen zo'n apart systeem in gang werd gezet dat managers verplicht een paar werknemers slechte beoordelingen moesten geven om te veel promotie in het team te voorkomen?
Dat is voor mij een ding geweest, maar ik mis de link even met de live service game.
Ja, dat het achter de schermen ook niet misschien helemaal lekker loopt. Dat inderdaad het geld verdienen en het efficiëntie wat meer voorop gaat op het moment bij Blizzard dan het de spelers tevreden houden.
Nou, volgens mij gaat achter de schermen bij Blizzard wel meer mis. Als je de berichtgeving moet geloven. Maar ja, dat het is ook wel te zien, zeg maar. Kijk, als je een team hebt wat gewoon super hecht is, super gemotiveerd en echt hard heeft voor de games die zij maken, dan krijg je super goede quality content. Zoals die oude Blizzard games, weet je wel, echt die toen het nog Silicon whatever heette. Daar zag je echt dat mensen zoveel liefde hadden en zoveel passie voor de games die zij maakten. En nu zie je gewoon van, we moeten iets hebben wat populair is. We moeten iets hebben wat heel snel heel veel geld op kan leveren. Oh, en ja, tussendoor wat er achter de schermen gebeurt, ja, dat maakt niet uit. Dat lossen we nog wel een keer op. En ja, ik vind dat gewoon heel erg jammer. Ik heb heel erg lang tegen Blizzard opgekeken. Als een van de grote studio's die echt hele goede PC-games maakten. Maar van die Blizzard is gewoon niks meer over. Dat vind ik heel erg jammer.
Het wordt do or die met Diablo 4. Die verschijnt op 2 juni. De open beta krijg je ook nog een week van tevoren. Wanneer je de game vooraf bestelt. Dus dat is ook weer een leuke marketing scheme.
Ja.
Ja, top. Alright, dan gaan we door naar ons volgende onderwerp. Dat ik even weer erbij moet pakken. Want ik heb geen... Telltale, top. Telltale heeft 8 miljoen dollar streken door samenwerking met Skybound en nog eentje volgens mij. Het boeit eigenlijk niet zoveel.
Uit de dood, kunnen we wel zeggen, denk ik.
Nu wel, nu helemaal. Ze waren natuurlijk al terug. Ze waren al bezig met fucking camera. Ga scherp. Thanks. Er gaat, het gaat goed met ze in ieder geval. Ze zijn bezig met een Telltale game van The Expanse. En natuurlijk een game die nog niet aangekondigd is, die nog moet komen, waar ik heel erg benieuwd naar ben. En ook gewoon by far mijn favoriete sprookjesgame. En ook mijn favoriete Telltale game, nu we het toch over Telltale hebben. Ah. The Wolf Among Us. Ja. Natuurlijk. Weet je, waarom dacht ik... Toen je pas zei het, de grote boze wolf, dacht ik ook... Toen dacht ik, oh ja, fuck. Bigby, tuurlijk. Weet je, het is ook weer een tijdje geleden, denk ik. En ja, The Wolf Among Us was zo fucking goed. Altijd mensen dachten altijd bij Telltale van... Oh, The Walking Dead. Seizoen 1 en seizoen 2? Oh, dat is de piek van Telltale. Van, nah, dat is The Wolf Among Us. Not even close. En... Ik weet niet of jullie die mening delen. Ik weet niet of je de Wolf Among Us gespeeld hebt, gezien hebt.
Nee, hij staat nog wel steeds op mijn lijstje. Maar ik denk dat The Walking Dead ook gewoon een stuk populairder is. En dat daarom heel veel mensen automatisch zeggen... Ja, dat is de beste Telltale game, want dat is de enige Telltale game die ik gespeeld heb.
Ja, dat sowieso ook. En ze waren natuurlijk allebei gebaseerd op de comics. The Walking Dead van Robert Kirkman, als ik me niet vergis. En... Dan The Wolf Among Us van DC Vertigo. En als stripboek zijnde, The Walking Dead heeft natuurlijk daar al wat meer populariteit. Het heeft een eigen tv-serie waar het natuurlijk al echt bizar groot mee geworden is.
Dus zombies zijn sowieso meer mainstream in trek dan een noir detective stuff of wat het ook is.
Ja, het is een, dat zou je het best kunnen noemen, een duister thriller. Is het een fantasy thriller, zoiets, ja. Okay. Maar het was zo goed, jongen, fucking hell. Maar als je het allebei nog niet gespeeld hebt, ga ik ook niks over zeggen. Dan moet je het gewoon maar een keer je eigen tijd doen. De twee Walking Dead games, seizoen 1 en 2, waren ook trouwens gewoon goed, hè. Dat is zeker waar. Het is niet alsof, zeg maar, ik vond de Wolf Among Us wel echt nog een stapje beter, een stapje hoger. Maar de eerste twee Walking Dead, hebben jullie die gezien, gespeeld?
Ik heb maar één Telltale game gespeeld. En dat is Tales from the Borderlands.
Die was ook wel oké, hoor.
Ik heb me prima vermaakt.
Het is, zelfs zeg maar voor dat Borderlands humor... was het ook gewoon daadwerkelijk grappig in plaats van irritant vaak. Mm-hmm. Dus dat is al een fucking accomplishment. Die was goed. De nieuwe Tales of Borderlands... was een stuk minder, heb ik gehoord. En die ben ik ook omheen gelopen. Want Borderlands eigenlijk... Ja, ik vind het stom te zeggen, maar Borderlands is een serie... die ik echt ontgroeid ben of zo. Waarvan ik echt vroeger dacht van... Oh, dat is echt nice. En nu van... Ah, shit. Ik vind het niet meer zo leuk als eerst, weet je wel. Dat vind ik wel jammer. Maar ja.
Ja, maar dat...
Je bent het is... toch?
Ja, it is what it is, weet je. Dus dat. Maar, Jolien, je had al iets van The Walking Dead meegekregen. Telltale's The Walking Dead.
Ja, zeker. Ik heb ze niet gespeeld, maar ik heb toen heel veel gameplay Let's Plays gevolgd op YouTube.
Ja, het was natuurlijk ook in de tijd dat Let's Plays heel groot waren op YouTube.
Ja.
En dan de Telltale games waren er ook echt gewild.
Markiplier, Jacksepticeye.
PewDiePie,
die keek ik echt. En die speelde onder andere The Walking Dead. En die heb ik ook echt gevolgd, omdat ik het ook gave games vond. Ja. En een van die andere Telltale games, die toen ook even een klein hype, maar niet zo succesvol uiteindelijk is geworden, is die van de Game of Thrones.
Ja. Klopt, die is inderdaad, was een van de redenen dat... Die hebben ze volgens mij best wel voor geld hebben moeten betalen om die IP te gebruiken. En dat betaalde ze nou niet zozeer uit in een goede game of goede cijfers. Dat was een van de redenen dat het destijds misgegaan was.
Ja.
Maar ja.
De game was niet verkeerd, het was alleen denk ik te duur.
Ja, het was ook volgens mij in de tijd dat die heel populair was.
Ja, maar ze volgden ook wel veel... Ik denk dat daar de fout was, is dat ze precies hetzelfde plot gingen volgen. En,
okay.
En daardoor, ja, waarom die game spelen als je ook de serie gewoon kan volgen elke week? Toen ja, komt ook mijn afleveringen uit.
Het wat The Wolf Among Us en The Walking Dead zo goed maakt, het waren eigen verhalen. Het was gebaseerd op de wereld die al bestond, maar de verhalen die ze vertelden waren wel uniek en origineel. En dat was een van hun beste punten, vind ik. Zijn er nog zeg maar bepaalde franchises waar jullie heel graag een Telltale versie van willen zien? Gewoon een bepaald universum?
Hmm.
Oké, okay, heel goed na.
Van lekker Minecraft story mode. Jesus Christ. Dat was echt vreselijk. Holy fuck. Ja, fuck dat varken, jongen. Waar heb je het over?
Oké, okay, ik heb 2 Telltale games gespeeld.
Oh mijn god, die fucking micro story mode was echt garbage. Holy shit.
It was fun.
Nee, was het niet.
Ik vermaakte me wel.
Oké, ja, dat is mooi. Ik ben blij ermee.
Ja. Denk dat niet. Is toch diezelfde die je ook op Netflix kan spelen?
Ja, volgens mij wel. Ja, ik dacht wel. Oh man, wat.
Ik heb me best wel vermaakt. Lijkt het grappig.
Oké, okay, nou nice, nice.
Is dat met die beer? De pratende beer?
Ja, die pratende beer.
Nee, niet. Claudia, why?
Wat?
Het is echt wel zo'n shameful game, waar je een beetje voor moet schamen als je het leuk vindt.
Ja, nou ja, ik heb wel meerdere games waarvan ik denk, ja, hè? Er zullen mensen zijn, en dan met guilty. Name Bram, die mij hier belachelijk om gaan maken.
Ja, het zijn guilty pleasures, Claudia. Het zijn
guilty pleasures mogen er zijn, zeker.
Nou ja, maar dan is dat een van mijn guilty pleasures.
Als we nou de onaangekondigde Telltale game, als wij die zouden mogen invullen, wat zouden we willen zien?
Hmm.
Wat past goed? Ik zit te denken misschien iets van L.A. Noire of zo.
Die gaan zou wel kunnen iets werken.
Ik denk dat het detective plot altijd wel goed werkt met soort games. Het moet een mysterie zijn, weet je. Want het is
Sherlock
het
Holmes. Waarom niet een
okay, ja.
Sherlock Holmes. Daar kunnen ze los mee gaan.
En dan is ook als een meer klassieke?
Nou, als ze de Netflix money meteen willen binnenharken, een Enola Holmes game.
Sherlock ja. Holmes Minecraft?
Nou.
Ja. Okay. Of Cluedo. Telltale Cluedo. Dat is een Cluedo murder party.
Ja, of Glass Knives, of dat is zoiets. Oké.
Okay. Of The Glass Onion. Weet je, die nieuwe murder mystery film die ook helemaal hot is op het moment.
Ik heb er geen
idee. Jij wilt gewoon dat ze allemaal geld aan Netflix geven, wat?
Nee, dat Netflix geld aan hun geeft.
Nou, volgens mij moeten hun betalen voor de IP's, om die te gebruiken.
Ja, of
een deel van de omzet inleveren. Maar goed, wat hebben we nog meer? Wat zou kunnen werken?
En The Last of Us Telltale Game. Een ander verhaal, net zoals ze met The Walking Dead hebben gedaan.
Ja, in principe, we kunnen dus eigenlijk vooral vertellen, alles wat gewoon een sterk narratief heeft, daar zou Telltale wel iets mee kunnen. Ja, fair enough.
Dat is ook basically wat ze doen, toch? Een verhaal vertellen.
Ja, dat is inderdaad wat ze doen.
Het zit ook letterlijk in de naam. Telltale.
Vertel, verhaal. Verhaal, vertel.
Verhaal, vertel, game.
Basically. Het is wel grappig, want het beste wat Telltale gemaakt heeft is nog steeds inderdaad wel echt een interactieve film waarin je rondloopt. Bijna eigenlijk een soort point-and-click adventure op zekere hoogte. Met quick time events. Normaal gesproken zou ik moeten zeggen van holy shit, ik haat dit. Waar is die gameplay? Maar bij sommige Telltale games kan ik het gewoon heel makkelijk negeren of zo. Ik weet ook niet precies wat het is.
Misschien als je geaccepteerd hebt wat voor game het is. Bij de manier waarop het verhaal verteld wordt. Weet je? Quick time events zijn gewoon een simpele manier om eventjes iets van actie erin te brengen. Zonder dat je compleet uit het verhaal gehaald wordt. Zeg maar. Ja. Dat is gewoon even snel iets wat je tussendoor kan doen, zodat je niet alleen maar aan het lezen of luisteren of kijken bent.
Mm-hmm.
Want dat is toch voornamelijk wat Telltale games zijn. Weet je? Je luistert naar het verhaal, je kijkt naar het verhaal. En je kiest dan
je bent het verhaal.
Of C eventjes, een keer.
Ja. Ik ben benieuwd hoe ze dat met The Wolf Among Us 2 en The Expanse kunnen doen. Want waar Telltale wel een beetje kritiek voor gekregen heeft en best wel, ja, terecht is natuurlijk heel erg van, ja, jouw keuzes zijn echt belangrijk. En dat is niet altijd het geval. Dat sommige dingen zijn gewoon niet te voorkomen. En dan denk ik van, oké, maar waarom niet? Als ik een hele andere route, waarom zou dan het exact hetzelfde, ja, resultaat moeten worden opgeleverd? Dus ik hoop dat ze daar iets mee kunnen. En het gewoon qua gameplay dingen misschien nog wat meer variaties inbrengen. We shall see. En dan gaan we door naar het laatste nieuwtje van vandaag. Want de artbook van The Legend of Zelda Tears of the Kingdom is gewoon gelekt een paar maanden voordat de game uitkomt.
Sad.
Best wel heavy. 200 pagina's aan lore en spoilers en weet ik veel wat, als ik me niet vergis. Ik neem aan dat geen van jullie dat bekeken heeft.
Nee. Ik heb wel 2 foto's gezien, maar gelukkig was het niet al te heftig.
Oké, mooi. Laat ik jullie nu alles vertellen.
Nee!
Nee, luister, want ik denk dat we alle 3 wel een beetje dezelfde mening hebben, helaas. Niet echt heel goed podcastmateriaal, maar goed. Maar misschien moeten we even stoppen met alles kapot lekken. Want niemand heeft er iets aan.
Ik snap ook gewoon werkelijk waar niet hoe dit soort grote leaks naar buiten komen. Ik snap dat echt niet. Kijk, als ik voor Nintendo zou werken en ik zou werken aan een fucking Zelda game, dan zou ik zo ontzettend trots zijn op mijn werk en dat ik het getuigd van dat je in ieder geval nog een beetje integriteit hebt, dat je gewoon aan je NDA houdt en gewoon, I don't know, gewoon je kop omlaag doet, je bek houdt en gaat werken. En wanneer het allemaal uit is gekomen, dat je dan gaat vieren en zo. Maar je gaat dan toch niet stiekem je eigen werk lekken? Dat is toch raar?
Ja, is het alleen, is dat niet zo dat heel vaak het ook door externe partijen het gebeurt? Zeg maar een webshop, een ratingboard en dat soort dingen?
Ja, volgens mij is dat weer gebeurd. Want ik denk
maar hoezo
dat niet
hebben hun het volledige artboek?
Het ligt misschien al klaar in de... Die hebben misschien een tussenexemplaar of testexemplaar. Dat kan ook door een tester zijn. Dat ze zeg maar zo'n beoordeling... Die heb je ook wel, dat ze zo'n beoordelingsexemplaar van het artboek opsturen. Voor een externe lezer. Dan denk je van, hey, ik wil populair worden even voor 2 seconden op Twitter voordat ik geblokt word.
Fair enough.
Throw it online.
Ja, het doet me een beetje denken aan een stukje in Game of Thrones. Dat Tyrion zeg maar tegen 3 verschillende mensen 3 verschillende plannen vertelt. En aan de hand van welk plan er dan uitkomt, weet hij wie er dus gesnitcht heeft en wie er niet te vertrouwen is. Like, eigenlijk zouden ze dan gewoon elke tester like, net 1 andere pagina of zo moeten geven. En als je dan de leak ziet, dan weet je van, oh, jij was het geweest.
Ja. Dat... Claudia, ze moeten jou aannemen. Dat is het hele jouw plan.
Yo, Nintendo, als jullie luisteren, ik ben available. Voor dingen.
I'm stuff.
I'm stuff, I do things.
Nee, maar ik denk dat we allemaal mee eens zijn dat ja... Ik snap ook niet per se het plezier aan leaks niet. Zelfs bij de games waarvan ik echt gewoon enthousiast ben, waarvan ik echt meteen het wil zien, meteen het wil spelen eigenlijk. Als ik daar leaks van zie, of gewoon nieuwe leaks zijn gekomen, denk ik van ja, luister, dat ga ik gewoon niet doen. Want je weet niet wat waar is en wat niet. Je weet niet wat er uiteindelijk in die game komt. Is het concept art?
Je kent de
context
niet van wat je te zien krijgt, weet je wel. Je kunt dan misschien wel iets zien wat je super kut eruit vindt zien, en waar je dan je eigen gedachten bij hebt, maar je weet helemaal niet wat het is waar je naar kijkt.
Nee, en wat ik het ergste vond is dat dan een paar fans zeiden van ja, Nintendo verdient dit, want ze hebben het laten ons veel te lang in het donker. Dus ik zei van, dude, ze doen dat gewoon om ons geïnteresseerd te houden. En ze doen het echt met een reden.
En ze doen het beter dan andere studio's.
Precies.
Het is een relatie van 2 kanten. Ja, dat vind ik altijd een beetje, in welke kant sta je? Het ontwikkelaars maken het. Het is eigenlijk van hun. Van hen. En Het is natuurlijk, Zelda is van iedereen in principe. Het is ook voor de fans. Ze maken het voor de fans. Dus waar is de balans hierin? Zeg maar, ja, wie heeft hier het heft in handen? Is het, zeg maar, moeten de fans dat hebben of moeten degene die het maken hebben?
Degene die het maken moet hebben het recht. Die hebben de hele tijd eraan gewerkt. Dus zij bepalen wanneer welke informatie naar buiten komt.
Ja. En wat voor fan ben je als je eigenlijk eraan bijdraagt dat je iets kapot aan het maken bent?
Ja, dat is
Want
een beetje
die hele
mindset
launch
ook.
Die draait natuurlijk om, oké, weet je, we hebben deze informatie hebben we al vrijgegeven. Dit is er nog allemaal over voor de fans om zelf te ontdekken. En op het moment dat er dan zo'n enorm grote leak naar buiten komt, dan spoil je de verrassing.
Ja, maar het is ook een beetje dat, ja, internetcultuur denk ik tot zekere hoogte. Dat mensen altijd gewoon alles moeten weten. Alles meteen moeten weten. En zoveel mogelijk moeten weten. Want kijk, bij ons is het ook onze job om als er zeg maar leaks zijn die belangrijk zijn, dan moeten wij daar ook op rapporteren. Want dat is wel gewoon wat mensen daar willen horen.
Ja.
We hebben zelfs gewoon eigen rubrieken die heten leaks en geruchten. Puur omdat inderdaad, dat, er zijn hele communities van miljoenen mensen waarin het gewoon staat van, hier delen wij alle leaks en geruchten en weet ik veel wat. Het is kennelijk toch wel een dingetje dat het gewoon, het aard van het beestje misschien, dat mensen gewoon altijd alles moeten weten en alles zo snel mogelijk moeten weten en niet kunnen wachten totdat ze het weten. Ik weet niet, man.
Ja, ik begrijp het ook niet. Ik denk dat het echt gewoon mensen hun ADHD-brein is of zo, weet je wel. Van, blijf mij informatie voeden, gewoon blijf.
Ja, maar dat is wat het internet doet, toch? Dat is wat het internet versterkt. Want alles kan je vinden. Alles kan, zeg maar, voor elk feit is er een bron, om het zo maar te noemen. Elke insider heeft weer, ja, dat heb ik van die en die gehoord. En die zijn betrouwbaar. En oh ja, nice, heb je nog meer? Ik wil meer weten, ik wil het nu hebben, weet je wel. Dus, ik weet niet, ik vind het gewoon een beetje fucked up. Het is grappig, want die heb ik het ook een paar keer over gehad tijdens de podcast, volgens mij. Dat een van de grootste verrassingen in heel veel jaren, een van de games waar ik het meest plezier mee heb, is Hi-Fi Rush. En Hi-Fi Rush is één keer misschien langsgekomen in een leak van, hey, zo heet de game. Voor de rest niks. En toen kwam de trailer, toen launchte die meteen. En that's it, weet je wel. Geen enkele vorm van stomme fucking marketing of leaks of wat ik voor wat. Het was er en je kon spelen. En het was zo'n fucking verademing, gewoon. Om je niet helemaal druk te maken, fucking 5 jaar van tevoren, voordat een game eindelijk verschijnt. En dan, oh, wat is dit? Ziet er cool uit, ik speel het wel. Holy shit, dat was goed. Weet je, ik wil meer van dat.
Ja, wat het is met, of misschien een van de grootste valkuilen met The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, is dat het een meest geanticipeerde game, Zelda game is, in jaren.
Nou, de meest geanticipeerde Nintendo game. Denk ja, ik wel, dus ook, sinds die allereerste teaser een paar jaar terug.
Oh ja, voor zo.
En ook, het is al in 2018, 19 aangekondigd. Toen werd het uitgesteld, corona. Het was.
Is dat de reden, ja?
Deels, want Nintendo ging plat, want ze konden niet thuiswerken. Of ze moesten uitstellen omdat ze thuiswerken moesten regelen.
Ja, oké.
En toen. Dus het duurt ook te lang, want mensen hadden eigenlijk al verwacht dat ze het in 2021 al konden spelen. En nu is het 2023 en nu komt het terecht aan. Maar nog steeds heel weinig informatie beschikbaar.
Ja, en dat vind ik wel stof, weet je. Je hebt een paar trailers gezien. En als je Breath of the Wild gespeeld hebt, kun je bepaalde dingen speculeren. Aan de hand van wat je gezien hebt en wat je al weet. En wanneer straks de game uit is, dan kun je zien of je gelijk hebt, ja of nee. Dat is wat ik heel erg tof vind. Gewoon het wachten erop. Van, oh, zou het dit zijn? Zou het dat zijn? Ik denk dat het verhaal zo gaat zijn. Ik denk dat het hierover zal gaan. Ik zit niet te wachten op leaks. Ik zit gewoon te wachten op de game. En dan zie ik vanzelf wel wat het wordt.
Ja, ik heb dat dus ook. En ik heb het idee dat ze veel meer op de lore ingaan in Tears of the Kingdom. En ik hou van lore, dus ik zit echt zo van, yes. Sorry. Ik ben er echt hyped voor.
Ja, ik ook.
Dus Bram zit echt van, huh?
Nee, ik zat te denken, was dat meer Anita die vorige week niet echt te spreken was over Breath of the Wild? Maar dan ging het natuurlijk misschien meer over de open wereld natuurlijk.
Ja, nee, dat heb ik inderdaad ook gezegd. Ik vind namelijk dat een echte Zelda game geen open wereld game kan zijn. Maar ik vind dat een echte Zelda-game om de dungeons draait. En hoe de dungeons zijn vormgegeven. Dat had je in Breath of the Wild niet. Daar had je shrines met kleine korte puzzeltjes. En daar had je de divine beasts die je over kon slaan. Dus ja, dat open wereld vond ik voor een Zelda-game niet heel geslaagd. Maar als game aan zich, even het Zelda dungeons loslatend en het open wereld loslatend, heb ik wel heel veel plezier erin gehad. Ik heb zelfs nog geprobeerd om de eerste persoon ter wereld te zijn die de game 100% zou completen.
Nice.
Maar dat is me niet gelukt. Als je dat nog niet door had. Ik was wel heel hard op weg. Maar,
oh, dat is grappig trouwens.
Ik had
toevallig
toch een beetje van een leven, dus dat lukte me niet.
Ja, overrated. Ik ben wel de eerste op Xbox in ieder geval, die bepaalde achievements heeft gepakt op de Atomic Heart.
Nice. Zo
dope. Dan zie je zo die achievements, dat er 0,00% van alle spelers heeft deze gehaald. De eerste achievement die ik haalde, zeg maar, die niemand had, was gewoon 20 robots aanrijden met mijn auto. Dat was best wel lachen.
Damn. Oké.
Er zijn nog een paar andere. Ik dacht ook dat ik zeg maar, dat je iemand zou krijgen van hardcore mode. Want ik dacht van, oh, Armageddon, dat bedoel ik vast hardcore mode mee. Maar dat is helemaal niet waar. Ik weet niet waar de fuck hardcore mode is, maar ik kon het nergens vinden.
Waarschijnlijk moet je daarvoor de game een keer uitgespeeld hebben.
Daar heb ik ook.
Is hardcore niet wat er na Armageddon komt?
Ja, dat lijkt me ook, maar ik zie het nergens.
Dan is er waarschijnlijk een andere unlock condition die je nog niet hebt gehaald.
Ja, maar ik heb geen idee wat het is. Maar goed, daar kom ik uiteindelijk achter. Goed, leaks are bad. En het ding is ook, ik snap niet, zeg maar, het maakt niet uit hoe enthousiast je bent voor een game. Ik vind dat excuus van, ja, je laat ons al een jaar langer wachten. Ja, what the fuck wil je dan?
Ja, gaan de tussentijd dat... wat anders spelen dan?
Ja, Jesus Christ, heb je gezien hoeveel er nu is?
Te veel.
Verbreed je horizon.
Speel ga Elden Ring spelen.
Of ga een keer naar buiten.
Kan ook nog.
Lees een boek.
Ga zoek een vriendin. Whatever.
Fascineer je in andere hobby's. Zoals vogels kijken. En
ja, of ga naar de sportschool. Leer een instrument. Er zijn zoveel dingen doen. Die je kunt doen. In plaats van Tears of the Kingdom leaks. Het internet opslingeren.
Ja, meens.
Is het Tears of the Kingdom of Tears of the Kingdom?
Tears. Als in janken. Ja.
Maar Tears kan ook. Spelling Ters. Is hetzelfde. Uitspraak is anders.
Oh, je wilt...
Tekenen nou, is anders.
Nee, maar het Tears van de Kingdom. Want de Kingdom zit in de fucking lucht en het huilt, want je valt naar beneden.
Maar Tears of the Kingdom? Want het zijn losse eilandjes. Het is uiteengeteerd. Oh.
Kan het allebei zijn?
De grond barst open voor Ganon om op te stijgen in de lucht met Hyrule Castle. Dus er staan Tears in de grond.
Nee, ik vind janken leuker.
Kijk, als we de leaks hadden bekeken, hadden we waarschijnlijk FPS, een definitief antwoord gehad op deze vraag. Maar we gaan de leaks niet bekijken, dus we kunnen lekker speculeren.
Denk je dat er gewoon allemaal huilende karakters in zitten? Tears of the Kingdom?
Weet je dat er is vandaag nog een Zelda leak naar buiten gekomen? Het gaat niet over de game.
Ja, over de OLED of wat?
Nee.
Wat dan?
Er komen Zelda Lego sets.
Oh, dat. Boeien.
Zelda Lego sets?
Zelda
Lego. Nee, ik ga het er niet over hebben. Godverdomme. Kut Zelda, kut Lego. Ik haat Lego. Ik haat Zweden. Bouw. Ik haat iedereen in Zweden. Wat?
Wat? Nee, gewoon. Ik heb de foto's.
Niks hoor.
Damn.
Weet je wie daar vandaan komt?
Komt daar vandaan. Wat ga je niet zeggen?
Ibrahimovic.
Ja, en dan?
Ja, goede spits.
Oké, dat was
jongens, wat gaan jullie volgende week spelen? Heb je dat jingletje daarvan of niet?
Ik heb de releases van deze week, de Sneak Peek en de Retro Vaganza. En wat heb jij gespeeld en dit was het nieuws, als je een van die twee nog een keer wilt.
Ja, doe dan maar de releases.
De releases,
De releases van deze week.
Nou, dat was dan de jingle. Als het goed is. Denk.
Als het goed is. Hopelijk
waarom is onze release kalender zo kort? Oké. Nou jongens, wat er deze week uitkomt is natuurlijk Atomic Heart. Like a Dragon Isshin. Sons of the Forest. Ook wel interessante. Blood Bowl 3. Company of Heroes 3. En nog wat andere, maar die fucking release lijst is hier echt 5 games. Dat is veel te kort. Release lijst. Uno Momento, s'il vous plaît.
Bram had het niet zo voorbereid.
Was het nou Spaans en Frans door elkaar heen?
Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Port, volgens mij. Octopath Traveler 2. The Kerbal Space Program 2. Ik heb wat previews gezien. Ze waren niet heel blij. En daarna... Ja, de 28e is pas na volgende week maandag. Dus daar gaan we het dan over hebben. Interessante releases voor jullie. En je zat tussen zit waar je even denkt van... Nou.
Ja, Octopath Traveler 2 natuurlijk. Dat is misschien wel... In ieder geval een game die op mijn lijst wel kind of... Dat ik erop staat van, oké. Ik heb van de eerste best wel genoten.
Oké. En wanneer had je die gespeeld, de eerste?
Toen die uitkwam.
Oké, echt gewoon op launch dus?
Ja. Ik heb de Collector's Edition daarvan.
Oh, shit. Wat trok jou... Want het was een nieuwe franchise, toch? Toen met Octopath Traveler. Is het toch gebaseerd in het universum van een andere game, of?
Nee. Het is echt gewoon een compleet eigen universum. Eigen characters, eigen systeemdingen.
Oké.
Ja, het is gewoon weer... Het is een old school RPG. Gemoderniseerd.
Maar dat is wel een heftige commitment, man. Gewoon een nieuwe IP. En meteen, Collector Edition. Kom op.
Ja, ook de Traveler is altijd een goede game.
Dat zeg ik niet.
Ik heb vertrouwen in Square Enix als ze Japanse RPG's maken die niet Final Fantasy zijn.
Dat is een hele specifieke...
Ja, er is zeg maar... Er is, in de Japanse RPG-community is er een soort van meme. En dat heet de Square Enix Top Text Bottom Text Games. En dat zijn eigenlijk de games die zeg maar uit twee woorden bestaan. Die hetzelfde font hebben. Zo zien al die box art van die games eruit. Top text en bottom text. Dus je hebt dan Octopath Traveler en bijvoorbeeld Bravely Default en Diofield Chronicle. Dat zijn allemaal goede games. Final Fantasy, not so much anymore.
Je blijft er salty over.
Ik blijf er salty over, maar ik heb goede hoop voor Final Fantasy 16. Nog wel. Maar,
voor lang?
Ik blijf erbij dat na Final Fantasy 10 er geen goede Final Fantasy meer is uitgekomen. Even los van Final Fantasy 14 na de overhaul. Maar dat is een MMO, dus dat is kind of ander terrein, I guess.
Alright. Er zat nog iets bij wat jij interessant vond, Jolien.
Ja, Kirby eigenlijk alleen. Return to Dreamland.
Dat is die je met je vrienden samen kunt spelen, toch? Met z'n vieren. Of niet?
Nee, dat was die eerste Kirby game. Volgens mij is het gewoon de single player Kirby.
Oh.
En wat een remake is van...
Een remake? Het is een fucking port.
Port, remake.
Alle games, dan maak jij de port. Godverdomme.
I mean, Kirby is een goede franchise.
Ja, Kirby is leuk.
Pardon? Kirby is een goede franchise.
Ja.
Kirby is directieloos.
Al Kirby is geweldig.
Nee, niet mee eens.
Okay,
Jack of all trades, master of none.
Oké, de laatste paar Kirby games weet ik niet. Maar like die oude 2D side-scrolling Kirby games? Fun. Lots of fun.
Ik geloof best dat er leuke Kirby games zijn. Helemaal mee eens. Ik heb het idee dat, dat Nintendo elk jaar gewoon iets anders met hem doet. En dat ze gewoon geen idee hebben wat ze nou echt willen met Kirby.
Dat hij een auto wordt, apparently.
Ja, voor. Dat willen ze met Kirby. Klopt. Nou oké, ik heb... Volgens Niels is de remake grafisch veel sterker. Ja, dat snapte ik ook wel.
Nou ja, okay. Grafisch zo sterk als de Switch kan zijn, hè?
Mm. Nice. ik zit de Kirby in de gaten te houden. Want ik heb zin in een klassieke Kirby game.
Dus... Nee, fair enough. Moet je vooral doen. Ik ga nog kijken of ik er eigenlijk iets tussen... Ja, Atomic Heart hebben we het al over gehad. Maar die laat ik nu wel even een maandje...
Ja, maar die heb
of
je al
meerdere
gespeeld,
maanden liggen. Dus ja, niet. Precies. Ik ga er voorlopig ook even niet meer aan zitten. Ik wil het even bezinken. Misschien wanneer er wat quality of life updates doorheen gejast zijn. En wat makkelijker is om weer op te pakken. En specifieke onderdelen te spelen. Dan kijken we wel even. Maar dat gaat wel even duren. Volgens Rudy is Like a Dragon Isshin ook wel een goede game. Ook wel letterlijk weer een port.
Dat is al de enige Like a Dragon die nog niet... vertaald is, toch? Dat was de enige Japanse Like a Dragon die nog over was.
Bram speelt Triple Deluxe en Planet Robobot. Nee, dat ga ik niet doen. Doe even normaal, jongen. Wat is dat voor verzoek? Niet eens een verzoek, trouwens. Dat is gewoon een bevel. Ongelooflijk. Speel, gebiedenwijs. Nee, ik denk dat wel...
Bram heeft wat wholesome nodig in zijn leven. Laat hem Kirby spelen.
Mee eens.
Ik heb Hi-Fi Rush gespeeld en dat was best wel wholesome. Ook al vermoord je daar letterlijk mensen en mensen doen alsof het helemaal niks boeit.
Nou,
het
waren van
Evil Corporation. Grr.
Kirby is wholesome. Speel Kirby.
Kirby is...
Of ga anders passen
naar Kirby is wholesome.
Stardew Valley.
Ja.
Oprecht Stardew Valley is wel een game die ik een keertje wil pakken, maar...
Je kunt het zelf samen spelen met anderen.
Ik heb een Gameliner Farm als jullie mee willen doen.
Oh, dat weer. Nee, het komt goed. Ik heb genoeg liefs in mijn leven. Komt toch goed.
Hey,
ik denk dat het gewoon klaar is, deze podcast. Ik ben er klaar mee. En we hebben denk ik al gewoon alles besproken wat we afgesproken hadden. Want we hebben geen jingletje meer, want wat gaan we daadwerkelijk spelen? En ik heb ook geen idee, moet ik eerlijk zeggen.
Is daar de sneak peek niet voor? Ik heb geen idee.
Nee, volgens mij is dat meer als je een preview iets hebt gedaan of zo.
Oh, oké. Oké, dan laat maar.
Denk ik. I don't know, ik ben geen host. Ik zit hier maar wat, ik weet niet waar ik ben.
Ik ook niet, ik zet alleen maar aan de knoppen, omdat ik zelf niet aan kan.
Nee, nobody precies. Knows what we're doing.
Nee, dat is wel de game aan een motto. In ieder geval, dames, bedankt dat jullie er waren vandaag.
Ja, jij ook bedankt dat jij er was, Bram.
Nee, geen punt. Het was weer een leuke editie. Iedereen in de chat ook bedankt voor jullie bijdrage. Voor het kijken en luisteren. En ook al heb je niet bijgedragen aan de chat. Ben je nog steeds hartstikke welkom natuurlijk. Om gewoon te genieten van ons gesukkel. Game Over Live, de podcast, is te beluisteren op... wat is het? Spotify? En volgens mij is dat Google Podcast.
En mij de knopje op deze beeld.
En YouTube. Ja, weet ik. En dat kunnen wij ook inderdaad. Want... En ik weet niet wanneer we het gaan doen weer, deze podcast. Ik denk volgende week maandag.
Als het goed en, is wel.
En volgens mij
maar
is
dan is Patrick er weer, dus dan gaat het als het goed is ook wel een stukje beter.
Nou, to be fair, wat de fuck zeg jij?
Huh?
Of wat zeg jij? Tegen mij? Ik zie alleen het hoofd. Oké, bits voorbij. Donderdag is de eerste volgende stream weer, want dinsdag niet en woensdag hebben we een vergadering, dus
ja, woensdag,
tot donderdag.
Stream ik niet, helaas.
Hé, hey, is niet erg.
Oké.
Jongens, dankjewel.
Fijne manier om te zeggen dat jullie mij niet missen.
Hé, hey, tot ziens. En bedankt voor het kijken en luisteren allemaal. Ciao, ciao.
Fijne avond.